Ik wil vandaag met je spreken over het overwinnen van teleurstellingen. Teleurstelling overwinnen. Nou, de afgelopen maand was ontzettend krachtig. En ik geloof dat er heel veel bijzondere dingen zijn gebeurd. En wat zien we vaak de dag, mensen, predikers, we hebben het erover. Hè? Laat het oude achter je en stap binnen in je nieuwe seizoen. En er worden daar wat dingen, verschillende over dingen over gezegd. Laat je teleurstellingen en ontmoediging achter je en dan komen mensen naar voren. En dan geloof ik ook echt op het moment dat wij met ons hart een gebed bidden. Of met ons hart zeggen, Heer, we laten onze last achter bij het kruis. Dat het ook daar is en blijft. Dus het zou zo moeten zijn, bij de volgende keer, bij de volgende oproep. Ja, als jij nog teleurstellingen hebt, kom naar voren, we gaan voor je bidden. Dat jij niet meer naar voren komt. En als je niet naar voren wil komen, alleen maar om niet naar voren te willen komen, maar in je hart wel, dan missen we nog iets. Maar dat komt omdat eigenlijk heb je begrepen en je denken vernieuwd, omdat je ook echt genezen bent van teleurstelling. Maar we zien vandaag al die jaren daarvoor, zien we toch vaak, ja, dan komen dezelfde mensen weer naar voren. En we zijn blij dat u naar voren komt, begrijp me niet verkeerd. En we geloven in het moment bij het altaar. Alleen ik heb ontdekt van, ja, je denken moet ook vernieuwd worden, anders blijf je bij elke oproep weer naar voren komen. Want het woord van God leert jou voortdurend hoe hier mensen zijn die zwaar teleurgesteld werden in van alles en nog wat. En vervolgens in overwinning leefden. En ik geloof dat de Heer je wil helpen vandaag in overwinning te leven. Nou, teleurstelling, het woordenboek zegt, is een gemoedstoestand. En dit is de kracht. Het is niet even een plotselinge emotie. Het is een gemoedstoestand die je voelt wanneer aan een bepaalde verwachting niet wordt voldaan. Zo. Teleurstelling is altijd gekoppeld aan verwachting of hoop. Maar doorgaans aan verwachting. Jij verwacht iets en het gebeurt niet. Jij verwacht iets en het gaat anders. En dan ontstaat er vaak teleurstelling in het hart van een mens. En op het moment dat jij in die teleurstelling blijft hangen, is het een gemoedstoestand. Die emotie is zo sterk, het is een onderbuikgevoel, het drijft jou onbewust voortdurend. Een gevoel dat gekoppeld is aan mislukte verwachtingen. Nou, ik herken al die jaren heen best wel wat gelovigen die toch blijven hangen in die emotie. En ik vroeg me af, waarom is deze emotie zo sterk? Waarom is deze emotie zo heftig? En we kennen hem allemaal. Je hoeft geen handen op te heffen, maar je kent allemaal die sterke emotie van teleurstelling. Laat me ook gelijk dit zeggen. Nu je een kind van God geworden bent. Teleurstelling kan juist daar zijn in het dienen van God. Als ik Davids leven een beetje bestudeer, laat staan de Heer Jezus en eigenlijk heel veel mensen in het woord van God, Jacob, Abraham, Isaac, al deze mannen en vrouwen van God, als ik ze bestudeer, allemaal hadden ze te maken met teleurstelling. En structureel te maken met teleurstelling. En ze werden voortdurend teleurgesteld. Ik denk dat David een lekker leventje had tot en met de dag dat de profeet Samuel langskwam. Ik denk dat, bij wijze van spreken, hij kende amper teleurstelling. Hij was gewoon lekker bij de schaar. Oké, hij had wel een paar dingetjes, zag ze ook zo wel wat vertellen. Maar de echte teleurstelling kwam vanaf het moment dat hij begon God te dienen. En hij begon in de roeping te wandelen. En hij begon in zijn bestemming te wandelen. En eerlijk gezegd herkende ik wel een aantal dingen. Zo schrik er niet van dat op het moment dat je met God wandelt, dat teleurstelling op je pad kan komen en dat je teleurgesteld wordt. Want ik heb al gezien in mensen, ja, dan kiezen ze eindelijk voor God en dan komt teleurstelling. En dan denken ze, ja, maar God, ik heb toch voor u gekozen. Ik denk misschien soms, juist omdat je voor God kiest, krijg je te maken met teleurstelling. Kijk op het begin. De profeet Samuel komt. Iedereen is daar aan tafel. Zijn hele familie is daar, behalve hij. Terwijl Samuel had gezegd, Isaï, roep al je zonen. Nou, teleurstelling 1. Teleurstelling 2, dat zien we later met zijn broers. Zijn broer is elke keer op het slagveld, ik ken het verhaal van David en Goliath, maar voordat hij Goliath zou verslaan, was er teleurstelling. Zijn broers geloofden niet in hem, zijn koning geloofde niet in hem. Oh, ik zie voortdurend hoe hij teleurstelling overwon, omdat hij echt zo wandelde met God. En dan uiteindelijk, kan je nagaan, je overwint Goliath. Nou, we houden allemaal van dat verhaal. En de Bijbel zegt, door deze overwinning werd hij in het paleis van de koning gebracht. En hij werd de persoonlijke wapendrager van zijn koning. En eigenlijk vanaf het moment dat David in dat paleis is, werd Saul jaloers. En hij werd teleurgesteld in zijn eigen koning. Die hij daarvoor waarschijnlijk heel hoog had, want dat was de koning van het land. En ik zie in Davids leven dat hij nam teleurstelling nooit mee in zijn nieuwe seizoen. En ik zie dat er heel veel nieuwe seizoenen aankwamen in zijn hart. Hij nam het niet mee naar Hebron. Hij nam het later niet mee naar Jeruzalem. Zelfs toen zijn eigen zoon hem verraadde en ervoor zorgde dat hij uit zijn paleis werd geknikkerd, nam hij teleurstelling niet mee. En hij nam het ook niet mee terug. Wauw. En ik geloof dat we heel veel van David kunnen leren. Nou, de eerste teleurstelling die ik even wil bespreken is als je teleurgesteld wordt in mensen. Ik ga toch even vragen om je te plagen. Hoeveel zijn we hier wel eens teleurgesteld in mensen? Oké, kijk even goed om je heen. Je bent niet de enige. Alright, ik wil het verhaal even bij je oppakken. 1 Samuel 16. Sorry, 1 Samuel 18, excuus. 1 Samuel 18, vers 6. Ik geloof dat we vandaag wat gaan leren. 1 Samuel 18, vers 6. Ja, Goliath is net verslagen en dan staat hier in het woord van God. Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen. Met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. Opgetogen zongen ze, Saul versloeg zijn duizenden, David bij tienduizenden. Saul ergerde zich aan dit lied, kan nagaan hè. Een grote overwinning hadden ze net geboekt. De vijand was verslagen, ze hadden grote buit gehaald. En hij begon zich te irriteren aan een lied. Vanwege David. Hij ergerde zich en hij werd woedend. David geven ze er tienduizenden en mij maar duizenden. Nog even en ze geven hem het koningschap. Laat me je alvast dit vertellen. Jouw vijand weet heel goed jouw bestemming. Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. En verder gaan we lezen over jaloezie. De volgende dag werd Saul overmand door een kwade geest van God. Hij liep als een razende door het huis met zijn speer in de hand, terwijl David zoals gewoonlijk op de lier tokkelde. Mooi hè? Zoals gewoonlijk was David bezig God te aanbidden. Iemand zegt zoals gewoonlijk. Ik spies die jongen aan de wand, riep Saul uit. Hij wierp zijn speer, maar David kon hem tot 2 maal toe ontwijken. Toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de Heer hem verlaten had en David bijstond. Hij wilde David niet meer in zijn buurt hebben en stelde hem aan als bevelhebber over een eenheid van 1000 man. Aan het hoofd van zijn troepen ondernam David verschillende veldtochten en hij bracht ze alle tot een goed eind, omdat de Heer hem bijstond. Toen Saul zag dat David slaagde in alles wat hij ondernam, werd hij nog banger voor hem. Maar verder droeg iedereen in Israël en Juda David op handen, omdat hij hen steeds opnieuw aanvoerde in hun veldtochten. Vers 24. Toen ze aan Saul vertelden wat David gezegd had, zei hij, zeg tegen David dat de koning niet aan een bruidsprijs hecht en hij genoegen neemt met de voorhuiden van 100 Filistijnen. Iemand zegt halleluja. Als wraak op zijn vijanden. Ja, de bruidsprijs die werd even bepaald aan de hand van 100 voorhuiden van Filistijnen. Tjonge, jonge, jonge. Dat is toch pas een bruidsprijs. Halleluja. Het was de bedoeling dat David op die manier zou sneuvelen. Zo Saul elke keer hoopte door hem in de vooraan in het leger te zetten dat David zou sterven. De hovelingen echter brachten Sauls woorden aan David over en die stemde er toen mee in om de schoonzoon van de koning te worden. Nog binnen de termijn voldeed hij aan de gestelde voorwaarden. Hij rukte met zijn troepen uit en doodde 200 Filistijnen. Iemand zegt dabbel. Ik wil je in het leven van David laten zien, elke keer dat David teleurstellingen overwin, ontving hij dabbel. En hij deed dabbel. Oké, jij vraagt 100 voorhuiden, ik geef je er 200. En ik ga je zo meteen nog dat principe van dabbel laten zien op het moment dat je teleurstelling overwint. Er is een dubbele zegen voor je. Hun voorhuiden, vers 27, iets verder. Hun voorhuiden nam hij mee om ze aan de koning af te dragen. Hoe zag dat eruit? Het waren er meer dan genoeg om de hand van de koningsdochter te verwerven. En Saul gaf hem zijn dochter Michal tot vrouw. Uit dit alles maakte Saul op dat de Heer David bijstond. Bovendien had zijn dochter Michal David lief. Zijn angst voor David nam nog toe en van toen af werd hij Davids aartsvijand. Iemand zegt aartsvijand. Zo het begon met jaloezie en nu is iemand zijn aartsvijand, een broeder. En telkens als de Filistijnse vorst een aanval op Israël ondernamen, streed David met meer succes tegen hen dan enig andere bevelhebber van Saul. Zo oogste hij steeds meer roem. Nou, hier zien wij dat David had daar niet om gevraagd, maar het was Gods plan voor zijn leven om hem in de tegenwoordigheid van de koning te brengen. Waarom? Ik denk voor een tijd, we weten niet precies hoe lang. Voor een tijd moest David daar dingen leren aangaande zijn eigen koningschap later. Degene die je dient, dat komt over je en dat wordt je uiteindelijk. Hij moest zijn koning leren dienen. Alleen Saul, die werd steeds jaloerser omdat David steeds meer overwinningen haalde. En hij dealde niet met jaloezie in zijn eigen leven. En zijn koning, waar hij het niet van verwacht had, stelde hem zwaar teleur. De koning die hij diende, de koning met wie hij God aanbad, werd zijn vijand vanwege jaloezie. En ik denk menselijk gezien, hij werd teleurgesteld tot in zijn botten. Hij werd teleurgesteld tot in de kern van zijn wezen. Kan je nagaan, hij had zijn familie verlaten, zijn huis verlaten, zijn bezittingen, wat hij ook allemaal had opgebouwd daar in Bethlehem, verlaten om zijn koning te dienen. En toen kwam teleurstelling. Op een machtige wijze. Waardoor hij later 10 jaar lang moest vluchten in spelonken en in de woestijnen. Nou, hoeveel zouden teleurgesteld zijn? Hij was al teleurgesteld in zijn broers, nu zijn koning. En ik geloof dat David geleerd had, al van jongs af aan, werkelijk zijn leven te bouwen op de rots. Er is een psalm die me de laatste tijd heel erg aanraakt, psalm 71. En hij zegt daar tegen de Heer, psalm 71 vers 3, Heer, wees mij een rots waarop ik kan wonen. En even later in datzelfde vers, want Heer, u bent mijn burcht en mijn rots. De hele tijd in de psalmen zien we dit ook dit principe, dat God werkelijk zijn rots was. Zie, als dingen gaan wankelen in je leven en je wordt teleurgesteld, is het heel belangrijk dat je een rots hebt. En de Bijbel maakt heel duidelijk, de enige echte rots die er is God zelf. De andere tekst, Spreuken 29 vers 25, wat staat daar? Angst voor mensen spant een valstrik. Andere vertalingen, vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heer vertrouwt is wat? Ik hou van dit woord, onaantastbaar. Zie, David had makkelijk hier vrees voor mensen kunnen krijgen, want dit was een man van invloed, dit was de koning. Maar hij had ook geleerd, vrees voor mensen, wie het ook is, spant een strik. Dit is heel belangrijk in teleurstelling, want je wordt teleurgesteld, even in dit punt, door mensen. Maar vrees voor mensen, die spant een strik. Als je daarin blijft hangen, dan kunnen die mensen jou manipuleren. Als jij blijft hangen in teleurstelling, dan de mensen die jou teleurstellen, die kunnen jou heel goed gaan manipuleren. Want die varen in op die emotie die jij hebt. Waar je blijkbaar maar heel moeilijk uit kan komen. Maar het woord van God zegt, maar wie op de Heer vertrouwt, is onaantastbaar. Ik hou van dit woord. Want ik zie David werkelijk zijn hele leven wandelen als een onaantastbare. Hij was niet aan te tasten door teleurstelling. Oh, christenen. Hij was niet aan te tasten door teleurstelling. Nou, de meeste, volgens mij, ja, ik kan geen percentages noemen, maar als wij 1/10 zouden meemaken wat David had meegemaakt, dan kan je mensen vandaag de dag al wegvegen. Maar hij was onaantastbaar. De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige rent daarheen en is. En dit was geen theorie, dit was niet een tekst die hij af en toe proclameerde, dit was zijn realiteit. En ik zie hem in de psalmen, gaat zijn leven open en zijn emoties open. En ik zie elke keer als hij te maken had met teleurstelling, hij rende gelijk naar de Heer toe. En dit is heel belangrijk. Weet je, voor sommigen is het, je wordt teleurgesteld en je blijft daarin dan een poosje hangen. En dan na 1 of 2 jaar, of als je een keer weer naar de kerk komt, als je een keer weer iets van de God meemaakt of een bijbelstuk leest of wat dan ook, dan denk je, oké, ik moet hiermee dealen. En dan heb je al 2 jaar lang met die teleurstelling gewandeld. Ik geloof dat op het moment dat jij teleurgesteld wordt, dat je gelijk, de rechtvaardige eld, ren daarheen, gelijk. Daarheen moet rennen. In plaats van jarenlang met die emotie door te lopen. Leer daar eerder heen te rennen. Leer daar sneller naartoe te gaan. Nou, het woord onaantastbaar volgens de Strong Concordance betekent eigenlijk omhoog te zijn. Dus op het moment dat je de Heer vertrouwt, ben je hoog. Andere uitleggen staat, je bent te hoog. Je bent te hoog voor teleurstelling. Als je echt op de Heer vertrouwt, ben jij te hoog. You're too high for disappointment. Je staat te hoog, je bent geestelijk te hoog. Je staat er boven. Oké, teleurstelling komt, maar je staat er boven. Want je weet op wie je vertrouwt. Je weet wie je rots is. Je weet dat God uiteindelijk wel weer een plan heeft, een andere weg gaat maken. Je bent niet afhankelijk van mensen. Ik geloof, jouw sterke medicijn tegen teleurstelling in mensen is je vertrouwen in God. Preach it, preacher. Als u me niet aanmoedigt, ga ik het zelf doen. Jouw krachtige medicijn tegen teleurstelling is jouw diepe vertrouwen in God. Ik heb 3 mensen die knikken en 2 die amen zeggen. Kom op, man. Dit is een medicijn. Je geloof is je medicijn. Het geneest je weer. Je moet ervan genezen, hoor. Ik ga je echt niet vertellen dat teleurstelling iets kleins is. Nou, soms in je leven kan het zijn dat mensen jou heel bewust gaan teleurstellen om jou pijn te doen vanwege zonde in hun eigen hart. Saul had hier de zonde van jaloezie. En die jaloezie zorgt ervoor dat hij speren begon te gooien. Zo, in sommige gevallen kan jij teleurgesteld worden heel bewust door mensen die jou heel bewust pijn willen doen, omdat zij willen jou in die emotie hebben. Jouw vijanden willen jou in die emotie hebben. De duivel wil jou in die emotie hebben. Maar God wil je eruit hebben. Halleluja. Nou, dit is echt een principe voor mij. Saul probeerde hem naar beneden te trappen. Maar zijn trappen naar beneden was alleen maar een lancering omhoog. Want de Bijbel zegt, hoe meer Saul probeerde hem naar beneden te trappen, staat er, en zijn roem nam toe. Zie, zo mensen proberen jou naar beneden dan te trappen. En ik zie het eigenlijk als een soort lancering, in een soort veer wordt je gezet. Hoe meer ze trappen, kijk naar Jozef, hoe dieper ze hem in de put gooien. En dan komt die dag, en jouw roem, jouw glorie, jouw eer zal groter zijn. Zo, je moet je niet druk maken als mensen jou teleurstellen. Prijs de Heer, zijn lessen daarom te leren. Diep vertrouwen in God en weet dat je roem zal toenemen. Ik heb geen tijd om mijn eigen getuigenis te geven erin, maar de waarheid daarin is voor mij heel duidelijk. Nou, ten tweede kan je ook teleurgesteld worden in het plan van God. Teleurgesteld worden in God, dat weten we nou al, dat niet helemaal werkt. Daarvoor is God te goed voor. En te veel wijsheid heeft hij daarvoor. Maar je kan wel teleurgesteld worden in het plan van God. Wat je verwachtte op het begin van de weg, of gedurende de weg. Zo, dit is een andere soort teleurstelling voor een kind van God, dat je teleurgesteld bent, of teleurgesteld wordt in het plan van God. Voor mij is dit een dromendoder. Misschien mocht ik nog wat boeken ooit schrijven in de toekomst verder, dat dit een ander boek wordt. Want dit teleurstelling is een dromendoder. Die is een doder onderweg naar jouw bestemming. Iemand die in teleurstelling wandelt, komt uiteindelijk nooit op zijn bestemming. Ik heb het nog nooit gezien. Iemand die in teleurstelling wandelt, komt niet op zijn bestemming. Zo, het is een doder van je dromen, een doder van je bestemming. Hoe belangrijk is het om teleurstelling te overwinnen? Nou, sla even met me op een paar hoofdstukken verder, 1 Samuel 30. Moet je voorstellen, David 10 jaar lang, van spelonk naar rots, naar woestijn, naar vijanden, moest hij zich bij Filistijnen moest hij verblijven en hij dwaalde maar rond, 10 jaar lang. Omdat God hem geroepen had als koning. Ga jij het nog begrijpen? Want wat wij denken op het moment dat wij een profetie krijgen, of op het moment dat wij een rema wordt ontvangen, of op het moment dat een bijbeltekst oplicht voor ons en het wordt ons duidelijk wat God met ons voor heeft, dan denken wij dat de weg geplaveist is met alleen maar tegels naar boven. Maar de realiteit is, vroeger had ik zo'n plaatje dat ik wel eens liet zien onderweg naar succes. Weet je, het gaat niet zo. Het was door water heen en over bergen. Het was alleen maar om uiteindelijk daar te komen. En wij moeten wat dat betreft nuchter worden en realiteitszin ook ontvangen, omdat de weg naar de troon gaat niet zonder teleurstelling. Nou, David was dus al 10 jaar lang aan het zwerven. En net voordat hij in Hebron kwam, hebben we een paar maanden geleden over gepredikt. Net voordat hij kwam op de plaats waar hij als koning eigenlijk over Juda weer rust zou hebben en kon uitbreiden wat God hem gegeven had en de eerste vervulling van de belofte kon zien, kwam daar Siklag. En dit verhaal in 1 Samuel 30 is echt een heel krachtig verhaal. En ik geloof, als David het kon, kan ik het ook. Als David het kon, kan ik het ook. Oké, onthoud dit even terwijl we het lezen. 1 Samuel 30 vers 1. 3 dagen later kwamen David en zijn mannen bij Siklag aan. Tijdens hun afwezigheid hadden de Amalekieten een plundertocht ondernomen in de Negev. Ook Siklag hadden ze overvallen. Ze hadden de stad in as gelegd en de vrouwen van jong tot oud als gevangenen weggevoerd. Er was niemand gedood, maar ze hadden de vrouwen op hun tocht meegevoerd. Nou, hoe zou je je voelen? Toen David en zijn mannen bij Siklag aankwamen en zagen dat de stad in de as was gelegd en dat hun vrouwen en kinderen waren weggevoerd, begonnen ze luidkeels te jammeren, tot ze geen kracht meer hadden om te huilen. Allemaal strijders, hè, dit. Allemaal chiefs en soldiers. Hun vrouwen waren ontvoerd, kinderen waren ontvoerd, hun hele stad lag in de as. En ze waren voor God bezig geweest. Hallo? En ze volgden hun leider, David. Vers 5. Ook de beide vrouwen van David waren verdwenen. Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. David kreeg het zwaar te verduren. Want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen dat ze hem dreigden te stenigen. Nou hier, dit is de situatie. De naam Siklag, ik denk dat het kostbaar is om dit op te schrijven, betekent to press down to reveal what is inside. Naar beneden drukken, zodat geopenbaard wordt wat binnenin leeft. Ik geloof dat elk mens op een dag op zijn Siklag meemaakt. En op die dag wordt duidelijk wat er echt in je hart leeft. Op die dag wordt duidelijk hoe je echt bent. Nou, het woord teleurstelling eigenlijk is hier nog eigenlijk een understatement als je ziet wat hier gebeurt. Vrouwen ontvoerd, kinderen ontvoerd, stad in puin. Jouw mannen, jouw vrienden, jouw broeders, waarmee je alles had gedeeld, door al die ellende was gegaan. En velen van hun 10 jaar lang. Die staan daar en die zijn bijna, denken, weet je, dit is allemaal jouw schuld. En die staan daar om hun stenen te pakken. En dan komt vers 6, hier zijn hele boeken over geschreven. Maar David versterkte zichzelf in zichzelf. Oh. Maar David versterkte zichzelf in de Heer. He encouraged himself in the Lord. Nou, de Bijbel staat niet hoe dat hij dat deed. Door gebed, door aanbidding, door lofprijs of door het woord te gaan lezen. Maar in ieder geval, hij versterkte zichzelf in de Heer. En dit is de hele sleuteltekst voor alles wat hierna komt. Dit leert mij hoe David omging met zware teleurstelling. Je stad overvallen, vrouw en kinderen ontvoerd. Gods belofte lijkt op dat moment heel ver weg. Het hele volk huilde, weende, ze had alleen maar pijn en verbittering. En ze dreigden hem te stenigen. Nou, op dat moment kwam discouragement of ontmoediging op zo'n machtige wijze over je. Maar dan staat er, en David bemoedigde zichzelf in de Heer. In het Engels staat er, David was greatly distressed. Greatly distressed. But he encouraged himself in the Lord. Nou, het woord encourage hier, bemoedigd, hij sterkte zichzelf. In de MBV-vertaling staat steun. Hij zocht steun. Maar het woord bemoedigde hier, of steun, is hetzelfde woord wat God gebood tegen Joshua. Wees sterk en... Come on, predik ik tegen iemand hier. God zei tegen Joshua, voordat hij het beloofde land in zou nemen, ik geef je dit woord shazak, wees sterk en moedig. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wees sterk en moedig. En nu, hier David, vele jaren later. Ondanks de teleurstelling, in zijn geest downloadde hij. Wees sterk en moedig. En hij versterkte zich in de Heer. Als wij deze sleutel kunnen pakken voor ons eigen leven. Maakt niet uit waar je doorheen gaat of waar je in zit op dit moment. Hij versterkte zichzelf in de Heer. Nou, wat zie ik vandaag de dag? De realiteit is dat we allemaal zien dat heel veel mensen die ook maar iets kleins of soortgelijks van dit ervaren, die rennen weg. Maar kijk wat David deed. Dan staat er, hij zocht steun bij de Heer zijn God en hij vroeg de priester Abjatar. Dus hij zocht eerst steun bij de Heer en daarna kon hij weer voor de mensen staan. En het eerste wat hij deed, hij zocht de profetische woord van God. Hij zocht de stem van God op. En in die dagen was daar de priester en hij ging naar de priester toe en hij vroeg hem, moet ik ze achterna gaan of niet? Nou, dit was bold. Moet ik ze achterna gaan of niet? Hij stelde de vraag en hij zocht de profetische woord van God en God zegt, ga ze achterna. Mooi, hè? God zei niet, blijf bij de pakken neerzitten. God zei niet, blijf bij teleurstelling. God zei niet, blijf eerst 40 dagen rouwen. Oh, God zei niet, ga eerst je pijn verwerken. Want God weet dat jouw beste genezing ligt. Dus God zegt, ga ze achterna. Nou, u kent waarschijnlijk dit verhaal. Met 600 man gaan ze achterna. 200 waren uiteindelijk te moe. En met 400 man verslaan ze die Amalekieten en veroveren zij de hele buit. Die buit was zo ongelooflijk groot. Hun vrouwen en kinderen waren terug. Hun eigen vee was terug. Maar alles wat die Amalekieten daarvoor hadden geroofd van wie dan ook, kwam nu in het bezit van David. En de buit was zo groot dat toen hij terugging, de Bijbel zegt, hij zegende de steden van Juda met de buit die hij had behaald op de Amalekieten. Iemand zegt, double! Double for your trouble. Elke keer als jij teleurstelling overwint, is daar double for your trouble. Er is een buit voor jou op het moment dat je teleurstelling overwint. Come on, tegen wie predik ik eigenlijk hier? Er is een buit voor jou elke keer als je teleurstelling overwint. Als je je weer bemoedigt, versterkt in de Heer en weer gaat staan. En achterna gaat die gasten. En hij ging ze achterna. En hij had een hele grote buit. Heerlijk. En de Bijbel noemt dit is Davids buit. Ik geloof op het moment dat jij teleurstelling overwint, dat mensen gaan spreken, dit is niks buit. We houden niet van het woord buit, ik hou er wel van. Dat betekent andere mensen hebben heel hard gewerkt voor iets en jij krijgt het in je schoot geworpen. Halleluja. Double. Er is een dubbele beloning voor jou als je teleurstelling overwint. Ik heb het vandaag over David, maar ik kan het over Mozes kunnen hebben, over Jozua, over Samuel, over de Heer Jezus, over Paulus. Er is altijd een double op het moment dat je teleurstelling overwint. Nou, de derde waar je in teleurgesteld kan worden. Je kan teleurgesteld worden in mensen. Je kan teleurgesteld worden in het plan van God. En je kan teleurgesteld worden in broeders, zusters en of de kerk. Ga even met me mee op Psalm 55. Want dit is ook een belangrijke teleurstelling die je moet leren overwinnen. Niemand hier is het vierde deel van de vier eenheid. Dus dat betekent, jij stelt teleur en je zal teleurgesteld worden. Ook in de mensen van God. Hallo. En ik ervaar in mijn voorbereiding dat hier heel veel mensen zijn van andere kerken die nu hier zijn. En ik geloof dat het goed is dat je deze boodschap gaat horen. En ook hierin, leer van David. Psalm 55, vers 13. Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen. Zou hij mij haten en zich tegen mij keren, ik zou me voor hem verschuilen. Maar jij die dacht en deed als ik, mijn hartsvriend, mijn vertrouwde. Wat genoten wij als wij samen waren bij het feestgedrang in Gods huis. Dus dit was iemand die samen met jou vooraan zit bij de lofprijs en aanbidding op zondagmorgen of op zondagavond of op een weet ik het wat voor moment. En op het moment dat ik praise en die worship, jullie gingen helemaal los. En die persoon stond naast jou, jou aan te moedigen om helemaal gek te zijn voor Jezus. En jouw lofprijs hoog te hebben. Dit is zo iemand waar David over schrijft. Iemand met wie hij samen ging naar het huis van God. En weet je, hij zegt, als het een vijand was, dan kan ik het te plaatsen. Maar nu is het een vriend, nu is het een broeder. Wat genoten wij als wij samen waren bij het feestgedrang. En lees even mee vers 17. Dus hij wordt hier diep teleurgesteld in een broeder, in een vriend. We weten niet de andere kant. Misschien heeft die persoon ook door zijn emoties heen. Maar we lezen hier even het verhaal door de ogen van David. Vers 17. En ik, nu kijk naar zijn reactie, midden in die teleurstelling. Want dit is een broeder, dit is een vriend. En ik roep tot God. De Heer zal mij redden. In de avond, in de morgen, in de middag, klaag en zucht ik. Dus hij ging weer naar God toe met zijn pijn. Hij ging naar God toe met de teleurstelling. Weet je dat teleurstelling laat je soms zuchten, laat je soms klagen, laat je soms kreunen. Hij hoort mijn stem. Vers 19, hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen. Mijn vijanden zal hij afweren, al zijn ze met velen tegen mij. God hoort mij en vernedert hen. Hij troont van voor onze dagen, in hem is geen verandering, maar zij hebben voor hem geen ontzag. Zo iemand verraadt zijn vrienden en hij verbreekt de broederband. Zijn mond is glad als boter, maar vijandig is zijn hart. Zijn woorden zachter dan olie. Zijn een getrokken dolk. En dan komt vers 23. Nou, ik heb tig predikingen gehoord over Psalm 55, vers 23. Werp al je bekommernissen op de Heer, want hij zorgt voor jou. En dan zongen we mooie liederen. Laat ze daar, leg je lasten bij de Heer. Laat ons zien hoe oldschool ik ben, hè? Ja, vertrouw op uwe. Hij geeft vrede meer en leg je lasten bij de en laat ze. Oké, daar hebben we het over vandaag. Deze Psalm 55 vers 23 in de MBG. Werp je bekommernissen op de Heer, want hij zorgt voor jou. Ik was altijd in mijn mindset, gewoon ik pakte deze tekst. En inderdaad, ik moet mijn zorgen bij de Heer brengen en ze daar laten. Ik werp mijn lasten, ik werp mijn zorgen op de Heer. Maar in één keer, nu ik deze psalm even in zijn breedte, volle omvang zag. Maar werp al je bekommernissen op de Heer. Dat gaat dus over teleurstelling. Het gaat over dat diepe gevoel van verraden voelen. Dat diepe gevoel van afwijzing. En het diepe gevoel, hebben we wel eens te maken gehad met vijanden? Ik heb ontdekt dat vele christenen kunnen daar ook niet mee omgaan. Als je echt vijanden hebt die jou echt karaktermoord of misschien nog wel heftiger op je leven willen plegen. Hoe ga je daarmee om? Teleurstelling is dan zelfs nog ook een zacht woord. Leg je last op de Heer, vers 23, en hij zal je steunen. Nooit zal hij dulden. Ik hou van dit, dat een rechtvaardige ten val komt. God zal niet toestaan. God zal niet toestaan dat jij zal vallen. De enige die jou kan laten vallen ben jezelf. Maar gewoon wandel niet in de teleurstelling. Werp je bekommernis, je lasten, je zorg op de Heer. Hij zal je steunen, hij zal ervoor zorgen dat je niet zal vallen. Hoe teleurgesteld je ook bent. Wat mensen je ook hebben aangedaan. Hoe het ook voelt van binnen. Nou, ook de Heer Jezus kende dit. Ik bedoel, soms heb ik me wel eens afgevraagd, ja, hoe zou ik dat ervaard hebben? Als al mijn inner circle op het moment suprem, waar ik in Matthäus Evangelie lezen we dat hij tot 4 keer toe sprak over zijn kruis. Tot 4 keer toe, dus dat is alleen nog maar wat er geschreven staat. Dus in ieder geval 4 keer spreekt hij, jongens, ik moet naar Jeruzalem, ik moet veel lijden. Hij deelt daarin zijn hart met zijn vrienden, met zijn broeders, met zijn discipelen. En dan komt het moment suprem. 1 van zijn 12 heeft hem zelfs verraden. Was geen buitenstaander. Was een insider. Hij had kunnen wandelen in zware teleurstelling. Als ik zo mag zeggen als mens. Dan de andere 11. Die renden allemaal weg. Terwijl ze net daarvoor hadden uitgesproken. Denk aan Petrus, Heer, nooit. Daarom vind ik het zo mooi wat er staat. Hè? Toen Petrus zich warmde bij het vuur en de haan kraaide. De Bijbel zegt, Jezus draaide zich om. En keek door het venster en zag de ogen van Petrus. Die ogen kruisten zich daar. Maar ook daar zien we niet dat Jezus wandelde in teleurstelling. Dit is het ultieme voorbeeld. Hij was hier verraden, verloochend. En op het moment suprem, de enige die nog stond in de strijd. En hij raakte niet verbitterd. Halleluja. Waarom? Hij vertrouwde zijn vader. Hij vertrouwde de wil van zijn vader. En even daarvoor staat er, hij had degene die hem in deze wereld waren gegeven, lief tot het einde. Johannes 13 vers 1. Hij had hun lief. En weet je, de Bijbel zegt ook, liefde raakt niet verbitterd. Eigenlijk, de echte liefde wordt niet teleurgesteld. Een ander medicijn tegen teleurstelling is liefde. Het probleem is soms dat we daar niet echt in wandelen, maar dat we het soms alleen belijden. Liefde is een taal die kijkt voorbij de teleurstelling. De liefde in het hart spreekt dieper dan de pijn van niet vervulde verwachtingen. Liefde in jouw hart, de liefde van God die is uitgestort in jouw hart, die spreekt tot jou veel dieper, vanuit een veel diepere bron, dan de teleurstelling in je ziel. Die teleurstelling is reëel. Je ziel spreekt voortdurend tegen jou. Zie je, als ik pijn heb in mijn lichaam, of bijvoorbeeld ik heb een wond, dan spreekt die wond tegen mij met pijn. Oh, ik heb pijn en dan moet er iets gebeuren. Als jij teleurstelling hebt, spreekt die teleurstelling ook in je hart. Er moet iets gebeuren. En er is een diepere stem in jou. Dat is de geest van Christus. Dat is de liefde van God. Die spreekt in jou, die spreekt tot jou. En dat is een diepere stem. En laat die stem spreken. En laat die stem van liefde, de stem van teleurstelling genezen. Want de Bijbel zegt in 1 Korinthe 13, alles verdraagt zij. Ook teleurstelling. De Bijbel zegt, alles gelooft zij. Alles, juist, in alles volhardt zij. Oké, hou hem vast dan. Liefde vergeeft en gunt iedereen de hemel. Liefde gunt ook jouw vijand de hemel. Liefde die gunt degene die jou pijn hebt gedaan de hemel. Degene in wie jij teleurgesteld bent, de liefde in jou, gunt die andere persoon de hemel. Maar je teleurstelling niet. Die gunt die andere persoon... Hallo? Die gunt die andere persoon wat? Iets anders. De hel, hey, hallo. Soms durven we dat niet meer uit te spreken of zo. Wat is dat? Liefde gunt de hemel, maar haat, wat kan voortkomen op, als je niet afrekent met die teleurstelling, die gunt iemand niet de hemel. Want you want to pay back. Er moet een wraak komen, er moet een revenge komen, er moet een payback komen. Maar liefde is niet zo. Weet je, de Heer gaf een gelijkenis in Matteüs 7, dat we ons leven moeten bouwen op de... En op het moment dat jij te maken hebt met teleurstelling, blijkt waar je echt je leven op hebt gebouwd. Of dat je hier in de kerk bent geweest om gewoon elke keer te zeggen, nou, het was een fijne dienst. Het is verschrikkelijk als prediker om dat te horen. Het is het meest verschrikkelijk wat je me aan kan doen. Ja, het was heel fijn vandaag. Laat het schuren. Laat het er knagen. Laat het iets veranderen hier. Want als het een fijne dienst is, dan predik ik de foute boodschap. Of misschien voor de rest van de dienst fijn, of de rest van de dienst fijn, maar laat die preek schuren. Laat die prediking ons veranderen. Halleluja. Ja, het was een fijne dienst. Oh, jongens, dan baal ik. Ga ik echt slecht naar huis altijd. Ja. Wat, fijn. Kijk, het was een gezegende dienst. Ik ben veranderd. Ik heb het woord van God gezaaid in mijn hart en ik heb besloten, we gaan er echt wat mee doen. Halleluja. Ik heb besloten 1 Korinthe 13 nog maar weer eens goed te bestuderen en het toe te gaan passen. En het te laten downloaden van hier naar hier. Een paar maanden geleden kreeg ik deze gedachte terwijl ik in aanbidding was in het oude gebouw. Je hart zit tussen je hoofd en je emoties voor een reden. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Je hart zit tussen je hoofd en je emoties voor een reden. Halleluja. Kan dit aansturen, kan dat aansturen. Nou, wat geloof ik voor vandaag? Straks eten wij eigenlijk Christus, als ik dit zo mag zeggen. We nemen het brood en de wijn tot ons. Mijn verlangen is, daarom heb ik deze boodschap gepredikt, dat je echt en geneest van de teleurstelling, maar bovenal leert voor alle tijden hierna. Ik kan jou echt niet beloven dat je niet meer teleurgesteld wordt. Ik wil het niet beloven of zo uitspreken, maar je gaat teleurgesteld worden. Het is de realiteit. Maar de vraag is, wat heb je nou geleerd in de jaren daarvoor? In de tijden daarvoor, wat leer je nou nu? Wat heb je nou echt gepakt vanuit God? Wat heb je nou echt geleerd? Ik geloof dat God wil echt zijn verlangen in zijn hart, dat wij daarmee dealen. Dat wij echt kiezen om elke keer gewoon ons leven te bouwen op de rots. En te hoog zijn voor teleurstelling. Onaantastbaar zijn voor teleurstelling.